Hey Francine, Janneke, hoe ben jij eigenlijk met jarig zijn? Oké, okay. Wil je dat ik vertel dat ik 60 ben geworden deze week?
Kijk, je begint er nu eigenlijk zelf al.
Ja, precies. Ja. Hoe ben ik met jarig zijn? Ja, ik vind het wel vrij magisch dat je dan jarig bent. En zeker met zo'n rond getal, dat andere mensen dat ook heel erg leuk vinden.
Ja.
En dan allemaal dingen gaan zeggen. Ah, valt wel mee. Joh, komt goed.
Oh, echt?
Ja.
Het zijn nu echt aanmoedigingswoorden.
Het zijn aanmoedigingswoorden en ook welkom bij de club.
Oh ja.
Dus mensen vinden het ook fijn.
Een soort gedeelde smart. Ja. Dat is waar we nu zijn aanbeland.
Ja.
Okay.
Ja. Okay. Nog net niet van, waar heb je last van?
Nee, okay. Ja, tuurlijk.
En jij, Janneke?
Ja, ik vind dat jarig zijn ook altijd heel leuk. Maar ik vind, er zijn mensen en die beheersen de kunst van het langer dan een dag jarig zijn. En daar ben jij nu ook mee bezig.
Ja,
je bent al een week jarig.
Ik ben eigenlijk al een week jarig.
Ja.
Nou, ik moet je zeggen, dat bevalt wel. En dan ben je ook langzaam zelf aan het wennen.
Ja.
Aan het feit dat het echt waar is.
Nou, dan wordt er echt niet even bij stilgestaan, maar ook bij stilgelegen, zeg maar.
Stilgeslapen, je wordt wakker en je bent nog steeds jarig.
Ja. Heerlijk.
Ja, ik vind het wel leuk.
Ja, je doet het goed. Je bent een voorbeeld, als altijd natuurlijk.
Nou,
voor mijn inspiratie.
We gaan beginnen. Ja. Okay. Ballet!
Kroket. Welkom bij onze podcast met Francine en Janneke. Over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn. Ballet, kroket, culinaire zaligheden, culturele wetenswaardigheden en ook nog met live publiek erbij. Ballet, kroket, al die leuke fijne dingen vanuit Studio Kok. Ballet, kroket, ballet, kroket, ballet, kroket.
Welkom, lieve luisteraars thuis, onderweg of waar je ook bent als je naar ons luistert. En welkom, lieve live luisteraars, hier in Studio Kookhaven. Ballet wordt opgenomen voor een live studiopubliek.
Ja, en we horen de laatste tonen van de tune door de Ballet Croquette Huisband onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groené. Zij verzorgen onze muzikale vormgeving, maar vandaag treden ze ook live op voor en na de opname, want het is vandaag een evenement. En er zijn gastmuzikanten bij, bassist Kian Toft en drummer Olaf Keus. Denk je nou, zoiets wil ik ook een keer meemaken? Kom dan naar een opname. Kom bijvoorbeeld op maandagavond 16 juni naar de Kookhaven in Amsterdam. Dan maken we er weer een heel evenement van. Met dus die fantastische Ballet Croquette Huisband. Maar ook de Bar van Dick is dan geopend. En de winkel van Lone. Maar Lone is aan een grote expansie bezig. Want er is een winkel van Lone waar je culinaire cadeautjes kan kopen. Maar er is ook een crewmaaltijd die je op evenementdata bij Lone kan komen eten. En dat hebben heel veel mensen vandaag ook gedaan. De kookhaven zit echt voller dan ooit, zou ik willen zeggen. Als je dat nou ook wil, mail dan eventjes alles@balletcroquette.nl. Francine, jarige Francine. Dit is aflevering 34, net je leeftijd, van het tweede seizoen van Ballet Croquette.
We gaan het hebben over dingen die het leven leuk en lekker maken. Waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen. Voor radio en televisie zijn wij al jaren bezig met die onderwerpen. En wat blijkt, je kunt ze allemaal plaatsen op de lijn van ballet tot croquet. En langs die lijn maken we deze podcast.
Ja.
Zingt die nou nog steeds rond?
Misschien een beetje hier in de zaal, niet per se in de opname.
Okay.
Ik zal hem ietsje zachter zeggen, maar als jullie niet meer kunnen horen, dan gaan jullie gewoon gillen tegen ons. Hè? Dat mag. Dat is ballet croquet, is ook een plek waar je mag gillen tegen de mensen die het maken. Dus dat. Maar even over die lijn.
Ja.
Ik heb jou net op de kaart, op mijn telefoontje, heb ik jou zien rijden.
Ja.
Door het land, om hier op tijd te zijn. Want het is dan wel een podcast, maar het moet wel op tijd opgenomen worden. En hoe ben je eigenlijk met lijnen in het algemeen? Als je zo'n lijn moet rijden.
Nou, dan ga ik er graag een beetje vanaf.
Ja, toch wel, hè?
Alleen nu wilde ik hier zo snel mogelijk zijn. En dan vertrouw ik toch op good old Google Maps.
Good old Google Maps.
Ja. En ik vind dan ook heel leuk dat jij kan zien waar ik rij. Dat is dan WhatsApp. Ja. Dat je kan zien hoe lang het nog duurt. Ja, heb je dat gekeken?
Ja, zeker. Ik hou er ontzettend van. Maar de jeugd heeft het nog beter voor elkaar. Die zitten met elkaar op Snapchat. En dan zit je ook, als je elkaar dan ziet, dan zit je ook in een autootje. Dan zien ze elkaar dus in een autootje rijden door de stad. Of als het trager gaat, dan zien ze elkaar op een fietsje rijden. En als ze in de bioscoop zitten, dan zien ze elkaar met popcorn zitten. Dat is heel heftig.
Maar dit is toch ook dat je altijd weet waar je vrienden zijn?
Ja. Dat sowieso.
Nee, dat wil ik niet.
Privacy is dood. Privacy
dat
is helemaal dood.
Ik wil echt niet weten waar ze zijn.
Nee, maar nee. Ik vind toch blij dat jij nu hier bent.
Zeker.
En dat we weer langs die lijn tussen ballet en kroket gaan lopen.
In de keuken staat onze eigen kok, Lone Palsen. Ze is de kok van de week en de hele kookhaven zit vol met mensen die bij jou hebben gegeten voorafgaand aan de opname. Lone, wat stond er op het menu?
Ja, we zijn naar Italië geweest, naar Sicilië geweest vandaag. Dus het is niet helemaal nodig vandaag. Maar ik heb een salade gemaakt van haver. Met daarop...
Hele schattige kleine...
Ja, met die baby aubergines erop. Ja, dat klopt. Met allerlei kruiden erop en vette kaas. En dan baby aubergines. En die aubergines die zijn er maar 3 weken in het jaar, per jaar. Zijn ze in het seizoen. En dan komen ze met 2 ladingen uit Sicilië. En dit was de 2e lading en dat was de laatste dus van het seizoen. En die heb ik weten te scoren. Dus het waren echt de allerlaatste baby aubergines van Amsterdam die we vanavond hebben gegeten.
Wat goed. En heel even helemaal naar het begin, want je zegt haver. Ja. Hoe dan?
Ja, het is dus van Lassie Haverijst, goede vrienden van mij.
En van ons allemaal.
Friends of the show.
Een van de sponsoren.
Ja, ja. Precies. En daar heb ik die heb ik gekookt. En daar heb ik dan als bodem voor in plaats van aardappelen of salade of iets anders. Dan met heel veel kruiden erop en dan zo'n knalrode saus, vuurige rode saus van geroosterde paprika, een beetje gerookt ook. Dat heb je niet meer. En die aubergines, hè, je hebt helemaal geen kruiden nodig eigenlijk. Ze zijn bijna pittig en geen zout, geen peper nodig, gewoon olie in de oven bakken, opensnijden, hupsakee.
Oh, echt een zomersalade.
Ja. Ja, vind ik
lekker,
wel.
Hè? Baby-aubergines.
Ja, ja.
Nou.
Ja. Mensen, als je nou ook een keer zo'n crew-maaltijd van Lone wil eten, meld je dan inderdaad aan, hè, voor zo'n evenement. Bijvoorbeeld op 16 juni.
Ja, nou ja, en dan van de baby-aubergines is het natuurlijk een hele kleine stap naar de gidsen van de avond. Want gidsen, dat zijn mensen die voor ons het hele culturele landschap afgraven en dan hier komen vertellen over wat zij daar deze week uit willen lichten. En we hebben weer een fantastisch duo bereid gevonden om ons vandaag door dat landschap heen te loodsen. Zo hebben we Helena Hilgeerdenaar, een toptalent op het gebied van kunst en cultuur van de omroep NTR. Met een groot hart voor boeken en theater en eigenlijk allerlei dingen die in dat landschap liggen. Maar wordt het weer een van je grote liefdes die je vandaag gaat behandelen?
Ja, ik heb een schitterende leesweek gehad met 2 dames van uitnemende klasse. Een Zuid-Koreaanse schrijfster en een Deense schrijfster. En ik ga jullie over de Deense schrijfster vertellen.
Leuk. Ja, ook leuk voor Lone.
Leuk voor Lone. Er zit ook zeker... ik heb er ook een aantal vragen nog aan Lone wat betreft dit boek.
Over de Denen.
Ja,
Lone.
Over de Denen en ook over roggebrood natuurlijk.
Ja, roggebrood, tuurlijk. Wij weten nu, zeg je Denen, zeg je roggebrood.
Het zit er gewoon in. Dus ik denk, het zal wel... Het is toch heel Deens, geloof ik. Want we hebben ook roggebrood gegeten.
Nou,
toch?
Ja.
Ja.
Dat soort dingen kunnen allemaal geen toeval zijn. En dan hebben we ook nog Rinske Wels, cultuurjournalist, kleinkunstkenner. Je eet wel eens een sterrenmaaltijd met Jan-Jaap van der Wal op weg naar een optreden.
Maar heel zelden.
Ja, maar toch.
Ja, dat was wel een leuke buitenkant.
Ja, zeker. Heb je nog leuk van dat soort tripjes gemaakt ondanks?
Of? Nee, maar ik mag wel van de week langs in Carré bij de repetities van Hadestown. De nieuwe musical die daar in de zomer gaat spelen. Waar Claudia de Breij de rol van Hermes speelt. De boodschapper, de verteller van de musical. Dus dan ga ik haar eens vragen hoe het is om in een musical te staan.
Wat leuk. Heel erg leuk.
En ga je haar daarbij volgen?
Nee, dat niet. Gewoon 1 gesprek en dan komt het in de krant.
Heel leuk. Maar vandaag ga je iets anders met ons doen.
Vandaag ga ik iets anders. Ja, jij zei kleinkunstkenner. Het is een toneelstuk, maar wel om te lachen en met veel muziek. En er speelt een kleinkunstenaar in, dus ik vond het kunnen.
Ja, ik vind het ook kunnen. Tuurlijk.
Janneke en Francine.
Oh, Francine, er kan weer van alles vandaag. Het belooft een heerlijke aflevering te worden. Maar we vergeten dan altijd bijna dat dit een podcast is. En natuurlijk begint een podcast met dat die ene host aan die andere host vraagt. Hoe was je week?
Ja, mijn week was goed. Ik dook in de serie Dag en Nacht.
Oh, heerlijk.
En dat is natuurlijk een ziekenhuisserie. En het eerste deel, hè, of de eerste serie is natuurlijk een tijd geleden al uitgezonden. Was een groot succes. En ik, nou ja, nu ook weer, het werd weer enorm aangekuild en iedereen had het erover. Mm-hmm. Ik dacht, heb ik er nou zin in? Maar nou, ik ging toch kijken en eigenlijk de eerste 4 afleveringen vond ik niet zo fantastisch.
Oh, echt?
Ja. Dus dat vond ik best
volhouden.
Ja, vond ik best volhouden. Maar daarna zat ik er helemaal in en heb ik hem gebinged met tranen, lachen. En nou ja, ik wil er een paar dingen uitpikken. Namelijk, er zit een geweldige scène in van Bianca Krijgsman met Jacob Derwig.
Over kleinkunstenaar gesproken, hè, Bianca Krijgsman.
Nou, die is veelzijdiger dan die de kleinkunst
is,
alleen.
Maar zij is zo'n actrice. Goede actrice. Ja. En Jacob Derwig speelt een specialist. En het is een beetje een karikatuur. Mm-hmm. Hè? Dus hij is meer bezig met zijn wintersport. En morgen heeft hij vrij, want hij moet inpakken.
Hij is ook een chirurg. Dat zijn de klootzakken uit het ziekenhuis. Ja.
En Bianca is een verpleegkundige.
Sorry, chirurgen trouwens, mochten die hier aanwezig zijn. Ja. We hebben jullie ontzettend lief.
Ja, en nodig.
En nodig. Maar we begrijpen dat...
Maar in deze scène zet Bianca Krijgsman, de verpleegkundige, zet hem zo heerlijk op zijn nummer.
Ja.
En dat doet ze zo ongelooflijk goed en geloofwaardig. En ook een vrouw, je ziet, ze wordt ook een beetje overvallen door haar eigen moed.
Het gaat, het is inderdaad een vrij geweldige serie waar Jennifer Hofman ook nog bij staat. Hè? En ze zien het bij elkaar gebeuren, deze personages. En iedereen denkt, die andere twee denken ook, oh, wow, nou, kom maar even dan. Ja,
doe
dat
het maar.
Dat vind ik dan weer zo mooi, Kim van Kooten. Dat ze dat dan weet neer te zetten. Dat soms het ook gewoon even wel kan.
Ja.
Om helemaal uit je plaat te gaan tegen iemand.
Ja, nou, over Kim van Kooten gesproken. Ze speelt een belangrijke rol, maar niet een hele grote rol. Maar wel heel indrukwekkend. En je ziet... Eigenlijk zie je haar relatie moeilijker worden. Nou, ik ga het niet verklappen hoe het afloopt. Maar daar zit een shot in van een baby die uit een wagentje kijkt naar zijn ouders. Ja, dat is gewoon... Ik weet niet welke prijzen daar allemaal voor zijn. Maar dit shot is ongeëvenaard.
Is de serie waard? Ja. En de eerste 4 afleveringen als je er doorheen moet...
Nou ja, worstelen. Ik dacht de hele tijd... af en toe kromme tenen dat ik het niet zo goed gespeeld vond door sommigen. Mm. Maar het verhaal was wel eigenlijk vanaf het begin sterk. Iedere keer hebben ze 1 kind staat centraal. Het speelt op de kinderafdeling van een ziekenhuis.
Ja.
Dus dat
het vorige seizoen was de verloskundige. Hè? Ja. Dan zaten we de hele tijd in allerlei bevallingen.
Precies. En dan kan je denken, oh, dat is allemaal vrolijk en bevallingen. Maar
nou,
is dat natuurlijk
heeft
ook.
Dat seizoen ons wel afgeleerd,
precies,
hoor. Dat allemaal zo vrolijk niet is.
Nou, deze kinderafdeling is ook zeker niet alleen maar vrolijk en beter worden. Maar erg geloofwaardig. Jacqueline Blom wil ik ook nog even noemen.
Ja,
zij speelt de receptioniste in op een ziekenhuisafdeling. Dus zij moet iedereen van zich afduwen en lastige klanten nog eventjes laten wachten. Ja, zij heeft natuurlijk een heel groot komisch talent. En dat is hierin ook weer ontzettend goed. Jacob Derwig... meesterlijk.
Mm-hmm. Meesterlijk.
Hij is er heel
voor
weinig.
Voor 1 scène ingehuurd.
Voor 1 scène, maar die scène pik ik er dan wel meteen weer uit.
Ja.
Dus Helena, je hebt hem vast ook gezien.
Ja, ik heb alleen nog maar aflevering 1 gezien.
Dat is ook de bedoeling, mensen. Dat je gewoon
ik vind het inderdaad een heerlijke cast. Dus ik verheug me op de rest. Ja. En nou ja, het gaaf niet altijd even diep.
Nee.
Maar dat hoeft toch ook niet?
Nee. En doe het vooral rustig aan. Want het levert ook helemaal niet zoveel op als je het in 1 keer allemaal... Maar ik was gewoon niet meer aanspreekbaar. Ik wilde doorkijken.
Ja, ik herken het. Ik heb het eigenlijk precies hetzelfde gedaan. Want ik zat ook nog een beetje in de Handmaid's Tale, weet je wel. En dat is allemaal... God, wat een aaneenrijging van ellende is dat. Ja. Dat je dan voor je... dat je af en toe om gewoon weer even normaal te worden in je hoofd... dan kan je heel goed hier naar kijken.
Ja. Ja. Dus ook nog even een shout-out naar Joram Luursen. Die dit natuurlijk ook weer geweldig geregisseerd.
En Kim van Kooten, die het geschreven.
Ja, het is sowieso fantastisch. Het is gewoon fantastisch geschreven.
Ja.
Zou zij nou ook schrijven met bijvoorbeeld Bianca dan in haar achterhoofd? Ja.
Dat denk ik wel.
Helemaal, ja, dat weet ze gewoon.
Dat ze gewoon weet hoe goed deze...
Ja. En wat
doet ze altijd.
Bianca kan.
Ja.
Ja. Nou ja, meesterlijk. Nou ja.
Ga kijken dus.
Ja, ga kijken. En doe het rustig aan zoals Helena doet. Dat is eigenlijk...
Ik gebruik het dan als... Ja, dat klinkt echt heel calvinistisch. Maar een beetje als kleine beloninkjes. Dan heb ik dat gedaan en dat gedaan.
Wow.
En dan, 50 bladzijden in mijn boek. En dan mag ik een serie om het af te toppen.
Hier gaan we het een andere keer nog heel uitgebreid over hebben.
Hier is wel sprake van mentale topsport gewoon.
Ja, nee, ik ben heel gedisciplineerd wat dat betreft.
Ja, maar daarom krijg je ook heel veel gedaan.
Ja, dat is het. Ik heb een beetje haast.
Ja. Nou ja, goed. Die mensen moeten er gewoon ook zijn. Zeker als hier iedere week ons weer door dat landschap zitten te gidsen. Ik bedoel, dat gaat allemaal niet vanzelf.
Janneke, waar zat jij?
Nou, zeg over
eerst even,
landschap.
Zat je op de lijn van ballet kroket een beetje aan de kroketkant?
Of nou, ik weet niet hoe je dit noemt. Het is een pad. Het is een pad trouwens, waar ik zat. Namelijk het Zoutpad. En het Zoutpad is een boek. Een paar jaar geleden is dat een wereldhit geworden. Geschreven door de schrijfster Rainer Wynne. En het is nu verfilmd met Gillian Anderson in de hoofdrol. En haar kun je kennen van die sci-fi series. Ja. Maar ook van Sex Education. Dat was een van haar meer recente successen. Ze is prachtig. Ze kan echt in de meest mooie gewaden zitten in die serie. Echt heel esthetisch. Nou, je wil heel erg de camera loves her. Maar nu op het Zoutpad loopt ze in een oude, verwassen, kuitlange legging.
Kan ze hebben.
Ja, en dan met een gerafeld jurkje erboven en een hele grote rugzak op. Want, dit is een verhaal. Nou, ik weet dat toen ik dat boek las, jaren geleden. Je hebt wel eens dat je een boek gaat lezen, ondanks dat je denkt, dit is niks voor mij.
Mm-hmm.
En dat had ik heel erg bij dit boek. En na een halve bladzijde wilde ik van niks en niemand meer weten. Wilde ik alleen maar door in dat boek. Waarin dus twee mensen bezig zijn met iets waarvan je het ene moment roept, wat een onzin, dit doe je toch niet? En het andere moment denkt, waar is mijn rugzak? Waar zijn mijn wandelschoenen? En waar kan ik hier op een pad stappen en ook gewoon maar wat gaan lopen? Want dat is dus wat Rainer Wynne, de schrijfster, die heet gewoon in de film ook Rainer Wynne. Dat vind ik ook een verademing. Mensen doen dat vaker. Als je boek gaat verfilmen en je boek gaat over jou, noem het personage gewoon zoals het echt heet. Tot en met haar kinderen, haar man Moth. Iedereen heeft dezelfde naam als in het boek en in het echt. Nou ja, zij... er gebeurt iets aan het begin van dat boek. Je duikt meteen in het drama. En zo gaat de film ook. Die mensen raken in een paar dagen alles kwijt wat je eigenlijk nodig hebt om te kunnen leven. Namelijk een huis, een dak boven je hoofd, een manier om geld te verdienen en hun gezondheid. Die drie dingen, die verdwijnen.
En dan?
En dan wat? En dan is hun antwoord daarop, we gaan een 1000 kilometer lang pad lopen met 48 pond per week te besteden. Dus we moeten... langs dat pad tussen de struikjes ons steentje opzetten. En dat moeten we ook allemaal meeslepen. Want overnachtingen kunnen we gewoon niet betalen. Die 48 pond ben je kwijt aan gewoon eten.
Oké, dus je volgt hun ontberingen.
Ja,
ze zijn dat niet gewend.
Ontberingen. En kijk, zo makkelijk als je dit staat allemaal al bij wijze van spreken op bladzijde 1 of in hoofdstuk 1. En dan komt er nog een heel dik boek. Dus wat gebeurt nou precies in dat boek? Wat ik zo ontzettend heb lopen lezen. En waar ik nu ook weer, de film is nu dus gemaakt. Waar ik ook ademloos naar heb zitten kijken. Ja, het is heel moeilijk na te vertellen.
Maar is het de wandelervaring?
Ja, het is dus eigenlijk... Het gaat deels over doen wat je hart zegt dat je moet doen.
Maar waar je nooit aan toe komt.
Nee, en ook al schreeuwt eigenlijk alles van... nee, dat moet je nou juist niet doen. Want je moet je voorstellen, die Moth van haar, die man... die heeft een beetje pijntje hier, pijntje daar. Weet je wel, waar jij nu ook mee warig wordt geconfronteerd... door leeftijdgenoten van...
Je zal wel ergens last van hebben.
Heb je ook dat als je 's ochtends uit bed stapt... dat je dan denkt, vroeger deed dat helemaal geen pijn. Nou, dat heeft hij ook, maar dat gaat maar niet weg. En hij is een keer van een zoldertje afgevallen. Vervolgens, ze zijn natuurlijk niet voor niks hun huis... en hun hele livelihood kwijtgeraakt. Dat is omdat ze na een verkeerde investering aangeklaagd worden door een voormalige vriend. En dan eigenlijk wordt al hun geld afgepakt en dus ook hun huis, want dat wordt verkocht. En dan gaat het geld wat daarmee wordt verdiend naar die rechtszaken, naar het afbetalen van hun zogenaamde schuld. Ja, dus wat krijg je dan als je zoiets meemaakt? Dan denk je, ach, het is ook helemaal in mijn lijf getrokken. Want ik kan niet meer dit en ik kan niet meer dat. Weet je wel, het is de stress. Maar dan nadat ze dus van de rechter hebben gehoord, over 5 dagen moeten jullie uit dat huis en zijn jullie dakloos. In de tweede dag van die 5 dagen gaan ze naar de dokter. Want dan is er eindelijk een dokter die zegt, ik weet wat het is, kom maar hier. En dan krijgt hij te horen, ja, sorry, ik kan maar 1 ding voor je doen. En dat is vertellen wat je hebt. En verder is er niks wat ik voor je kan doen. En wat hij heeft is een aandoening met de afkorting CBD. Ik ben meteen weer vergeten waar die precies voor staat. Maar het is een aandoening in de hersenen. En het is een progressieve ziekte. Het is niet tegen te houden. En het allerergste is, ze weten aan symptomen dat je dat hebt. Maar er is geen test voor. Die test kun je pas doen als iemand al is overleden.
Dan kan... Maar even, Janneke, vorige keer hadden we het over... op waarheid gebaseerd, ja, of niet. Bestaat deze ziekte? Heb je gegoogeld?
Ja, deze ziekte bestaat.
Die bestaat echt.
En hij was wel een beetje... die dokter was wel verbaasd dat het bij deze mof zo lang duurde voordat het steeds erger werd. Maar hij loopt dus met een sleepvoet. Dus een soort mank. Ja, mm-hmm. En het zijn sowieso 50ers of die leeftijd. En onze leeftijd, zeg maar. En,
ik niet meer, hè?
Dus om dan heel lang te gaan lopen met een hele tent op je rug... en dan op zo'n heel dun matje te moeten liggen in een berm... in een tent. En het is daar natuurlijk ook koud 's nachts en vochtig en weet ik veel wat. Ja, ik weet niet. Het is zo een raar plan om in deze omstandigheden die wandeling te gaan doen. Maar ja, omdat ze denken, wat moeten we anders? We hebben eigenlijk niks. Gaan ze het maar doen. En dat is natuurlijk helemaal niet voor alles en iedereen altijd een oplossing. Maar voor deze twee mensen geeft het ineens richting aan hun dag en aan hun leven. Op zo'n inspirerende manier. En het gaat helemaal niet vanzelf. Het is ook echt niet dat het vanaf dat ze die eerste stap zetten, dat alles om hen.
Maar mocht alles wegvallen,
dan kun je dus.
Dan kun jij.
Nou, eigenlijk, hè, want om mij nou meteen dat zoutpad op te sturen als ik helemaal niks meer heb. Ik weet het niet. Maar eigenlijk de gedachte van, ja, wat je dan inkomt als alles je is afgenomen, ga dat maar gewoon doen. Ja, je zou er dus, ik zie mezelf ook zeg maar een rij vol met mensen hierover vertellen. En dan, en jullie moeten allemaal dat pad op, weet je wel. Dat zou je er kunnen zien. Maar het leuke van dit boek is, en ook van die film, dat zit er helemaal niet in. Het is gewoon wat deze twee mensen hebben gedaan. Het is wat in hun omstandigheden heeft gewerkt. Ja, hoe noem je dat? De kosmische schoonheid zit er natuurlijk in. Dat deze Rainer met haar allerlaatste potloodje in haar... Het is ook al heel Charles Dickens allemaal. In een verfrommeld en al 3 keer in een modderplas gevallen reisgidsje aantekeningetjes loopt te maken. Omdat ze gewoon niks anders te doen hebben. Want ze hebben ook nergens geld voor. Ja, die... aantekeningen uiteindelijk voor de verjaardag van Moth heeft verwerkt tot een boek. En dat boek is een bestseller geworden. En
het is ook een soort pleidooi voor traagheid, anders kijken.
Ja,
met niks iets maken.
Ja,
en zonder dat het een pamflet is.
Ja, het is gewoon...
Nou ja, en het is natuurlijk ook een liefdesgeschiedenis. Want ze zegt eigenlijk helemaal niet veel in die film. Maar ze zegt op een gegeven moment, ik dacht dat mijn werk en mijn huis, dat mijn thuis was. Maar deze man, mijn liefde, is mijn thuis. Ja. En als we maar samen door kunnen. Dus het is ook wel echt een ode aan de liefde,
zeker,
toch?
Zeker.
Helena, heb jij alles gezien en gelezen wat hier ter tafel komt?
Toevallig vandaag
nee,
wel,
maar
ja.
Blijf het zeggen. Ja, maar kijk, Helena vandaag heeft de schema's, hè? En die mag als
ik ben,
die
ja, ik heb ook zo'n soort zoutpad, maar dan anders.
Ja. Nee, het is echt, het is ontzettend leuk. Je moet het, ja, ik zou vooral toch ook willen zeggen, lees
het boek.
Dat boek.
Ja, het boek. Het Zoutpad van Rainer Wynn.
Ja, van Rainer Wynn. Je kan ook rustig eerst naar de film gaan. Dat is bij deze combinatie heel goed mogelijk.
Okay.
Je mag echt rustig eerst naar die film. Er staat zoveel nog in dat boek wat er niet in zit. Dat kan gewoon.
Waar komt nu? Waar komt nu? Wat is het volgende eigenlijk? Wat komt er nu? Wat komt nu? Wat komt nu?
Helena Hilgerdenaar, redacteur kunst en cultuur bij de Omroep NTR. Gek op boeken en theater, maar alle disciplines uit het culturele landschap zijn je lief. En vandaag, je zei het al, het wordt een boek.
Ja, het is een boek van een jonge Deense schrijfster. En ze heet Tine Høeg. Zo moet ik het zeggen, hè, Lone?
Hu.
Hu. Tine Hu. Hu. En het heet De A van Asta. En het is gewoon een weergaloze bestseller in Denemarken. En vertaald en via via kwam het in mijn handen. En het is eigenlijk een heel simpel boek. Het is het verhaal van een jonge schrijfster, 33. En ze is bezig met Tinder, met daten. Ze wil ontzettend graag een liefje. Ze wil eigenlijk ook heel graag een kindje. En het wil niet lukken. En nou, op het einde van het boek begrijp je wel waarom. Want dan is er natuurlijk heel veel duidelijk geworden. En ze heeft een hele goede vriendin, Mai. Die heeft wel een baby. En samen, toen ze zo twintigers waren, woonden ze in een studentenhuis. En dat is zeg maar de mooiste tijd van hun leven geweest. En dat is natuurlijk best wel herkenbaar voor ons allemaal. Dat is de tijd van verlangen, verliefdheid. De eerste keer dit, de eerste keer dat. En het is ook nog eens een heel leuk studentenhuis. Jongens en meisjes door elkaar. En ja, je zou er zelf ook zo willen zitten. En ze er zijn nog helemaal geen sociale media. Ze organiseren de hele tijd krankzinnige theaterstukjes in eigen kamer met veel drank en dolle pret. Het bijzondere van dit boek is, je leest dus haar hedendaagse leven en er zijn flashbacks. Maar er zitten ook bijvoorbeeld haar WhatsApp-gesprekken in met die beste vriendin. En het is ook soms maar één zin. Dus dit boek het is heel leeg. Het is heel ja, er zitten heel veel witregels en soms is er ook gewoon een hele lege bladzijde. En eigenlijk maak je met soms maar één zin, maak je helemaal je eigen beelden en je eigen verhaal. Het is een heel vrij en licht boek en het werkt echt als een trein. En ik heb nog nooit zoiets gelezen ook. Het is echt een mix tussen poëzie en fictie.
Het ziet er ook heel licht en wit uit eigenlijk.
Ja,
dat boek.
En het is ook een hele mooie voorkant met golven van Louise Bourgeois. Een hele beroemde kunstenares van die spinnen vooral.
Mm-hmm.
Maar die heeft dus ook, en die had last van insomnia, slapeloosheid. En dan ging ze 's nachts golven tekenen. En dat is zijn hele fijne pen is dat. En eigenlijk is dat ook zoals dit boek is. Het is een heel fijnzinnig boek. En er zit ook heel veel liefde in voor kunst. Er komen diverse kunstenaars in voor. Voor film. Je krijgt wel het gevoel. Ik krijg er ook echt een Deens gevoel bij. Ook bij dat losse, bij dat vrije, denk ik meteen aan een soort lenteachtige, toplessenachtige sfeer.
Maar, ja, maar dan
dat is
zit er meestal.
Echt een cliché misschien.
Nou, dat. En meestal zit er dan. Lone weet dat nog beter. Maar bij
zit er een enorme adder onder het gras?
Zit er toch een adder onder het gras? Natuurlijk. Dat het allemaal heel grimmig is.
Ja, dat het eigenlijk heel grimmig is. En,
wat het mooi
en verwaarloosde kinderen en zo. Nee, die ken ik ook, die films.
Maar hou het maar licht.
Ja, ik hou het licht. En de jongens zijn ook heel grappig en teder. En
dat is wel
Dat is misschien ook wel. Gisteren was ik bij het marineterrein.
Het Deense geweten van dit programma. Punten toe te kennen wat wel waar is en niet waar is.
Ik ben heel benieuwd wat jij van dit boek vindt.
Ik heb hem niet gelezen, ga ik zeker doen.
Ja, niet in het Nederlands mag ik hopen. Je moet het gewoon natuurlijk even. En dan ben ik heel benieuwd of dat dan ook goed vertaald is. Het lijkt me wel. Maar er wordt dus ook roggebrood gegeten en veel gedronken.
Oh ja, dat is wel heel
dat
Deens.
Dat is wel toch wel Deens.
Ja.
Maar dat springerige en warm menselijke. Ja, ik kreeg het toch wel. Maar goed, dus ze is gewoon een goede schrijfster. En ze doet iets unieks. Nieuws. En ik ben dus echt een super fan van waanzinnig goed geschreven, hele dikke, meedogenloze Amerikaanse mannelijke schrijvers. Maar dit is dan toch ook wel heel fijn om toevallig tegenaan te lopen. En dan dat er ook weer iets heel anders zo mogelijk is met literatuur. Dat vind ik zo wonderbaarlijk.
Is dit dan gewoon een heel leuk licht boek waarin eigenlijk alles met iedereen goed gaat?
De toon, de vorm, de inhoud is wel zo, maar er zijn absoluut. Asta draagt een groot geheim met zich mee. Je voelt hoe het is om een groot geheim te hebben en een enorm schuldgevoel.
Oh, okay. Dus
er zijn natuurlijk dingen gebeurd in dat studentenhuis. Waar nu 10 jaar later en dan gaat dat door elkaar lopen. Maar soms is dat maar één zinnetje en dat vind ik dan zo mooi. Dan wordt er iets onthuld wat echt ook wel pijn doet. En dan is er gewoon een lege bladzijde daarna. Want dan moet je zelf even van bijkomen. Dus je ademt mee met de personages.
Maar ze durft gewoon een hele bijzondere vorm en ritme eigenlijk te kiezen.
Ja, en als ik zelf zo in een boekhandel zou binnenlopen en ik zou zien en ik zie dan dit.
Vertel je laat je WhatsApp zien.
En dan denk je, oh, dit is een soort poëzie of zo. Nou, ik weet niet, ik ben toch meer van...
Met je young adult.
Nee. Het boek is eigenlijk, wordt helemaal door jezelf, al die regels worden ingevuld.
Hmm. En is het voor te lezen? Is er iets voor te lezen?
Ja, maar dit is dan toevallig een stukje WhatsApp gesprek wat pittiger is. En de andere stukjes zijn weer veel poëtischer. Dit is een WhatsApp gesprek tussen Mai, beste vriendin van Asta, en Asta. En Asta had weer eens een date en Mai zit thuis met een baby. Dus die denkt, ik wil jouw juicy verhalen horen, want anders heb ik ook saai leven. Mm-hmm. Dus die zegt op de app, was het leuk gisteren? Jawel. Was er nog een leuk iemand? Niet echt. Oh. Lange stilte. Op de app. Wat de fuck is dat eigenlijk voor een vraag? Sorry hoor, maar alsof het alleen maar fijn voor mij zou zijn een of andere idioot tegen te komen. Alsof je daarvoor met andere mensen praat. Dat is verdomme een belachelijke wensdroom. Daar draait het verdomme niet allemaal om. Verliefd worden en je voortplanten. Ik moet ervan kotsen. Iedereen gaat toch scheiden of pleegt overspel. Iedereen gaat toch dood. En dan voed je iemand op en dan geef je ze pap en bananen. En dan kunnen ze staan en kijk eens, oh hoe leuk. En dan loop je rond en denk je dat de dingen zin hebben. En ze hebben verdomme geen zin. Probeer het eens vanuit een breder perspectief te zien. Pap en bananen, dat maakt geen bal uit. Gebruik toch je verstand. Het is gewoon lente en lente en lente tot in het fucking oneindige. En de wereld gaat totaal naar de kloten. Je gebruikt niet eens je GFT-emmer. Was er nog een leuk iemand?
Wow. En zo ingeleefd gelezen. Heerlijk.
Maar verder is het heel rustig. Ik heb toevallig dat stukje uitgezocht.
Ja, maar dit is wel een heel... je hoort er wel aan, het is een heel modern boek.
Ja, het is helemaal nu. Ja, dat is superleuk.
Ja, het is geweldig.
Ja, en het zijn personages van 33 en 23. Dus, maar goed. Het is universeel.
Wat hebben mensen toch fijne WhatsApp-conversaties
ja,
met elkaar.
Goed, hè? Ja, goed. En die twee, dat is een supervriendschap. Echt.
Zoek een vriend.
Ja, die kunnen echt lekker met elkaar ruzie maken en het weer goed maken. Ja, te gek.
Leuk. Wat goed. En die poëzie, heeft zij dat zelf geschreven? Of zijn dat dan bestaande...
Nee. Dit is helemaal... Nou ja, het personage.
Ja.
Want het is helemaal vanuit Asta geschreven.
Heel leuk. Nou, ja. Lola?
Wel mensen die van een beetje van poëzie ook houden, hoor. Mm-hmm. Ja.
Ja, ik ga hem zeker lezen. Ja. Ik ben super geboeid. Ja, leuk.
Heel goed. Leuk. Zeg nog één keer de titel en de naam.
De A van Asta door Tine He.
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 Dingen met Dick. 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 Dingen met Dick.
Ja, Dick Verwerda is aankomen lopen en dat betekent reclame, want Ballet Croquet is een onafhankelijke podcast die mede mogelijk wordt gemaakt door de sponsoring van een paar fantastische merken. Maar Dick, wat ziet ons oog? Je bent niet alleen.
Nee, dat is goed gezien.
Ja.
Ja, dat is kleur-tv. Maar wat het is, ik vind het geweldig, hè? Vrouwen in de keuken. En dan krijg je een associatie in deze groep waar ik me niet over kan uiten, want dat zou te ver gaan.
Nee, maar associaties krijgen wij voortdurend.
Daarom.
Ja, ik weet precies wat je bedoelt.
Daarom. Maar desalniettemin zeer boeiend, want wie wil er nou geen vrouwen in de keuken?
Nou, precies.
Hè?
Dick. Welke kant ga je met ons op?
Ja, nou ja.
Mensen kunnen dit echt verkeerd begrijpen,
ja,
hè, Dick?
Ja, daarom. Dus we zijn in de kookhaven, wou ik zeggen.
Ja.
En we hebben Lone net gehad, dus de kok van de week hebben we al gehad. Dus
is een vrouw?
Is een vrouw.
Ja.
Maar wat nu, hè? Wat goed, je hebt een nieuwe keuken gekocht. Nou, vertel.
Ja, nou even inhakend op de verwarring die volgens mij inmiddels al geheel ontstaan is. Dat gebeurt inderdaad wel eens. Wij krijgen bij Vrouwen in de Keuken wel eens sollicitaties. En die beginnen dan met, hallo, ik ben zelfstandig werkend kok.
Ja.
En dan moeten wij dus helaas zeggen, wat fijn voor je, maar dan kun je bij ons niet terecht, want wij monteren keukens. En dat doen we voor bedrijven die keukens maken, hè? Want als je keuken hebt gemaakt, betekent dat niet altijd dat je hem ook neerzet. En dat doen we ook heel veel voor particulieren die een keuken hebben gekocht en die niet per se dan van het bedrijf waar ze de keuken hebben gekocht iemand meekrijgen om de keuken neer te zetten en die bellen dan ons.
Ja, het is, ik vind het fascinerend.
Ja.
Vooral omdat, prachtig, jullie monteren, jullie brengen, jullie halen niet. Of halen jullie dat ook weg als een oude keuken?
Dat doen we ook. We halen de oude keuken weg als dat gevraagd wordt. Dan zetten we de nieuwe in de plaats. We doen ook showroom keukens. Dat komt ook voor, hè, dat mensen bij een showroom een keuken kopen en dan zegt, dan krijgen ze natuurlijk lekkere korting. Maar dan zit er voor die keukenboer. Boerin misschien, laat ik het inclusief houden.
Ja, ja.
Zit er natuurlijk niet zo heel veel marge meer in. Dus die zeggen dan van ja, nou je krijgt een enorme korting op deze keuken, maar nou moet je het verder zelf ook even oplossen. En voor die datum moet die weg. En dan bellen ze ook ons en dan komen wij met een busje, dan halen we hem op uit de showroom en dan brengen we hem naar
daar kunnen jullie dus ook voor inzetten.
Ja, ja doen we ook.
Het,
ja.
Het is waanzinnig. Dus jullie installeren de keukens van wie dan ook. Dus het kan van IKEA komen. Maar
we doen heel veel IKEA, ja. Klopt.
Maar stel je nou voor, ik wil een keuken op maat.
Dat kan ook, want dit hele initiatief komt voort uit de meubelmakerij die ik al sinds 2013 heb. Dus we maken ook keukens. Moet ik wel bijzeggen, dat is wel high-end.
Ja, en dus, zelf ontwerp met de klant.
Precies, dat doen we. Overleg. Dan doen we het hele proces samen met de klant. Daar gaat maanden overheen en dan heb je precies wat je wil hebben.
En dan ook
en dan komen we het ook neerzetten, maar dat hebben we dus ook gemaakt.
Ja, wauw, dat is prachtig. En ook de inbouwapparatuur, alles wat je nodig hebt, de koeker, de oven.
Alles, ja. Ja, wij installeren alle apparatuur. Ja. En dat we zitten hier nu met z'n zessen, zijn met z'n zevenen. Maar helaas kon één iemand vanavond niet aanwezig zijn. Maar een goed deel van het publiek zijn dus de vrouwen in de keuken.
De vrouwen in de keuken.
En die keukens die komen aan in die kartonnen dozen. En,
ja, precies.
Die saus ook nog
trekken wij dan open.
Maar het wordt geleverd.
Meestal als het zo'n keuken in zo'n kartonnen doos, hè, dat is dan vaak van. We hebben het al gezegd, hè?
Ja, nee, je in Ballet Coquet mag je alles zeggen.
Moet ik nu drie andere bedrijven
noemen? Nee, dat hoeft hier niet. Nee,
IKEA, kom er maar in.
De keukens in de kartonnen dozen, die worden over het algemeen wel even ter plekke binnengebracht door de leverancier zelf. Ook omdat als er een regenbuitje over zo'n kartonnen doos gaat, dan is die kapot.
Mm-hmm.
Ja.
Dus die staat niet in de tuin.
Nee. Precies. Die gaat weg.
Ja, precies.
Het wordt opgeruimd. Ik las zoiets van opruimen vinden we ook fijn.
Opruimen vinden we zeker fijn, ja. En dat is ook wel echt iets wat door onze klanten wel op prijs gesteld wordt. Ja, we doen echt ons best. We proberen ons ook altijd heel goed te realiseren. We zijn bij mensen te gast, hè. We zijn bij mensen thuis, we zijn in hun huis. Dus we vragen altijd even, bijvoorbeeld, mogen we naar het toilet of zo? Tuurlijk mag dat.
Ja.
Het zou heel gek zijn als het niet mocht. Dan hebben we een ander probleem. Maar we zijn het wel heel erg van. We gaan super voorzichtig om met alle spullen die daar staan. We hebben een uitgebreid document dat we vooraf aan onze klanten sturen met wat zij allemaal kunnen doen om samen met ons te zorgen dat alles van een leien dakje verloopt. Waar bijvoorbeeld in staat, als je net een nieuwe vloer blijft leggen, dek hem even af.
Ja.
Maar eigenlijk zijn jullie dus aan het meedenken.
Heel erg, ja. Ja, dat is echt wel onze sterke kant. En dat is ook omdat we dus zelf ook keukens maken. Ja, en we hebben van zo ontzettend veel bedrijven inmiddels al keukens geïnstalleerd. Dus dan, ik vond dat, toen we begonnen met dit bedrijf, vond ik dat als keukenmaker ook heel intrigerend. Omdat je komt dan ineens in contact met eigenlijk wat al je conculega's maken.
Mm-hmm.
En dan loop je tegen dingen aan waarvan je denkt, nou, dit is echt heel onnozel. Maar ook super goede oplossingen. Ik dacht, nou, waarom heb ik dit? De afgelopen 10 jaar heb ik hier echt hele domme dingen gedaan. Wat is dit geniaal? Dus ja, dat en we hebben inmiddels zo ontzettend veel expertise en ervaring. Dus we adviseren mensen ook veel in het. Want dat komt ook voor. Hè. Mensen zeggen, ja, ik wil eigenlijk een nieuwe keuken, maar wat kan er eigenlijk? zeker in de randstedelijke gebieden, waar mensen iets minder ruimte hebben, doen we dat veel. Omdat dan woon je klein en dan is het ingewikkeld. En dan heb je een meterkast waar niet heel erg uitgebreid ruimte in is om daar maar van alles op aan te sluiten. Mensen vragen zich vaak ook af, wat kost het nou eigenlijk allemaal? Ja. Hè? Kan je, want ja, zo'n keuken is één ding, maar als er nog een loodgieter en een elektricien en misschien moet er een vloer in. En dan vragen wij ook nog
alles
wat
in
voor
huis.
Ja, dat kunnen we. We werken voor wat betreft het voorbereidingswerk, werken we samen met een aantal partijen. Maar de kleine dingetjes doen we zelf. Zoals we ergens komen en er moet stopcontact verlegd worden of zo. Ja, dat doen we zelf.
Ik word heel enthousiast.
Ja,
hè?
Ik word ontzettend enthousiast. Maar ja. Ik heb ook nog een vraag. Want Dick, die zei net, ik woon op Negenhoog. Nou, Dick, we weten dat dat gelogen is. Want we weten allemaal dat jij
op een boot
woont.
Ja, weet ik ook.
Eigenlijk moet ik alles op maat.
Ik luister
ja, precies. Want
alles moet rond.
Ja, stel, je komt een heel eind met IKEA. Maar je hebt dan nog net 25 centimeter over. Kunnen jullie daar dan ook een oplossing voor verzinnen?
Doen we ook. Toevallig hadden we dat nog niet zo lang geleden aan de hand in Arnhem. We werken door heel het land. Waar dat was heel grappig eigenlijk. Die mensen hadden een keuken gekocht, inderdaad van IKEA. En dan zijn er een hele hoop partijen die daar dan weer frontjes voor maken. Dus ze hadden frontjes van een andere partij en apparatuur van. Nou ja, het was een hele samenstelling. Dat worden heel vaak klanten van ons. Omdat er dan niet meer een soort designated party is die dat dan gaat installeren. En omdat er wel echt heel veel gecontroleerd moet worden. Van nou, past die oven daar dan wel in en kan dat deurtje dan nog dicht? En hè, dus dat doen wij dan allemaal. Maar hier had deze mensen hadden een nieuwbouwhuis. En dat was per ongeluk 20 centimeter te lang. Dus, en het was ook te hoog trouwens. Dus die mensen hadden gewoon, ja, voor de aannemer was dat heel vervelend. Maar voor de kopers van dat huis, die hadden gratis meer kuub huis gekregen. Maar het was de keuken dus te klein. Dus ja, nee, daar gaat toevallig mijn collega die hier achter me zit, die gaat binnenkort daar een maatwerkkastje voor bouwen.
Ongelooflijk.
Ja, en dan is het zo dat iedereen die echt iets kan met zijn handen, daar moet je over het algemeen 2 jaar op wachten.
Ja, maar wij zijn met z'n zevenen. Maar we hebben het ook druk, hoor. We hebben het wel ook echt druk. Dus we zitten goed volgeboekt. We kunnen wel, en dat is, denk ik, we zijn wel vrij flexibel. En omdat we met zoveel zijn, ook omdat we dus heel veel voor particulieren werken. En wat daar nog wel eens gebeurt, is dat we proberen mensen natuurlijk zo goed mogelijk te adviseren en mee te nemen in alles. Maar dan wil het toch nog wel eens voorkomen dat er, wij zijn altijd de laatste die binnenkomen in zo'n woning. Dus dat er ergens daarvoor vertraging is opgetreden. Hè? Dus dan is er iets niet op tijd geleverd, of de aannemer heeft het niet af, of de vloer moest toch nog drogen, of het stukwerk. En dan moeten er dus dingen verplaatst worden. Dus we willen nog wel eens tussendoor gaatjes hebben.
Ja, heel fijn. Nou, het klinkt geweldig, Dick.
Maar ik neem toch wel aan dat je niet voor een kastje komt.
Nee, dat klopt. We komen alleen inderdaad voor de hele keuken. Ja, we worden, wow. Dus er zijn gelegenheden en dan probeer ik altijd zo vriendelijk mogelijk nee te zeggen. Maar wel nee.
Ja.
Ja, het komt wel voor hoor, dat mensen zeggen, oh, ik moet even de vaatwasser verwisselen. Ja, want die is kapot. Kan je dat doen?
Voor
het
totale concept.
Wij doen de hele keuken. Ja. Ja.
Mag ik iets vragen?
Ja, zeker.
Waarom vrouwen in de keuken?
Nou, dat is eigenlijk gebeurd. Een paar jaar geleden zat ik op de snelweg en ik reed achter een busje en daar stond de keukenman op.
Ja, die zie ik ook vaak rijden.
Ja, en toen dacht ik, keukenman. Nou, zo ontstond het concept. En het is wel ook echt bedoeld als tongue in cheek. En we hebben daar ook, het heeft interessante gevolgen. Ik vertelde net al aan jou, Janneke, dat zeker in het begin kwamen onze mailtjes echt voortdurend in de spam. Had ik vooraf niet bij stilgestaan, maar ik dacht, dat is misschien is die extensie inderdaad. Nou, we zijn nu niet meer verdacht, maar dat waren we dus in het begin wel.
Ja, dat zijn die associaties waar Dick ook last van had.
Ik ga het nog heel even.
Ja, nee, dat weten we. Dat is ook mooi.
Ja, maar daar groei je zo overheen.
Ja, daarom. Ja, dit gevoel heb ik nu al.
Ja, lekker hè?
Ja, heerlijk. Ja, nou, ik vind het een prachtig helder verhaal.
Ja, dus iedereen die zijn keuken wil laten installeren, die moet bij Vrouwen in de Keuken zijn. Dat is duidelijk. Geweldige
nieuwe
sponsor.
Ik zou zeggen, laat je nummer achter. Ik heb er zin in.
Ja, vrouweninkeuken.nl.
Ja,
dan ben je er al. Ja.
Top.
vrouweninkeuken.nl. Mocht u nou ook denken, na deze geweldige aflevering van Dingen met Dick, ik wil ook adverteren in Ballet Croquet, stuur dan even een mailtje naar alles@balletcroquet.nl.
Dingen met Dick, Dingen met Dick, Dingen met Dick.
We gaan naar onze gids Rinske Wels, freelance cultuurjournalist met een warmkloppend hart voor kleinkunst. Vroeger recenseerde je, maar nu zijn het vooral interviews en reportages. Je zei het al in de inleiding, waar gaan we het over hebben?
We gaan het hebben over Wendy Pan, een voorstelling van Circus Treurdier. En Circus Treurdier is een heel leuk collectief. Dat is ontstaan vanuit de Kleinkunstacademie en Toneelschool. Degene die dat toen heeft opgericht is nu inmiddels weg. De leiding is eigenlijk in handen van kleinkunstenaar Peter van Rooyen, acteur Jan-Paul Buijs en actrice Ellen Parre, die onlangs in een Oscar-winnende film stond.
Ja, over wat
ik
was het?
Ik ben geen robot.
Ik ben geen robot. Ja, heerlijke korte film en iedereen kan hem gewoon op YouTube kijken.
Zeker. En zij werken al heel lang samen met een scenograaf, Janne Sterke. Dus zij hoort ook bij dat collectief. En zij maken een beetje licht absurde, humoristische voorstellingen uit het leven gegrepen. Ook heel muzikaal, want Peter van Rooyen is een liedjesschrijver. Een begnadigd liedjesschrijver. Ik weet nog dat ik hem een paar jaar geleden sprak. En toen sprak hij me aan op dat ik ooit een hele slechte recensie, 2 sterren, in Trouw had geschreven over zijn allereerste cabaretprogramma. Ik natuurlijk thuis teruglezen wat ik had geschreven. Gelukkig had ik geschreven. Niet zo goed cabaret, maar de liedjes zijn heel mooi. En daar heeft hij, dat is nu echt zijn handelsmerk. Hij gooit ook hoge ogen met zijn liedjesprogramma's. Dus hij zorgt veelal voor dat muzikale deel. Wendy Pan gaat over, ook grappig eigenlijk, Helena, want het gaat over schuld. Schuldgevoel, schuld en boete. De hoofdrolspeelster heet Wendy. En die heeft zo'n schuldgevoel over alles dat ze niet meer kan lopen. Dus zij kruipt letterlijk over het toneel. En zij gaat dan uitzieken bij haar moeder, gespeeld door Jan-Paul Buijs. Die ook fenomenaal stuurs in de hoek kan staan en verder niet zoveel hoeft te zeggen. Maar aan zijn mimiek zie je dat er van alles omgaat in dat hoofd. En Wendy is dus, die zegt de hele tijd sorry, oh, ik vind het allemaal zo erg. Ze zingt bijvoorbeeld een lied waarin ze sorry zegt voor alle dieren die ze ooit in haar leven heeft opgegeten. Ze zegt sorry tegen de huisarts die langskomt en die haar eigenlijk niet kan helpen. Maar zij weet ook niet wat er mis is, behalve dat schuldgevoel. Dus ze vindt het dan erg dat hij zijn kostbare tijd moet opofferen om hier naar haar verhaal te luisteren. De pizzabezorger die door de regen moet is ook al verschrikkelijk. Want dat moet dan voor haar. En waarom dan toch eigenlijk? Er komt dus een huisarts langs. Die kan haar niet echt helpen, maar die wordt wel. Daar worden voortdurend ook hele nare grappen over gemaakt die echt heel geestig zijn.
Die huisarts?
Over die huisarts zelf, ja, want die rookt. Is heel geheim eigenlijk. Ja, niet natuurlijk. Maar daar zitten ze hem voortdurend op te pakken. Want hoe kan een huisarts nou roken? Dat is toch niet echt een goed voorbeeld. Er komt een priester langs, gespeeld door Peter van Rooyen. Die gooit daar een lekkere Limburgse saus overheen. En daar zit een duivelsuitdrijving in dat stuk. Dat kan ik wel verklappen, want dat stond ook in een recensie. Ik zal niet zeggen hoe ze dat doen, maar het is echt heel, heel grappig. Je volgt dus eigenlijk Wendy naar, vindt ze verlossing of niet? Hmm. Met dat kansen weet ze uiteindelijk met dat schuldgevoel om te gaan. Ja, dat ga ik niet verklappen.
Nee, dat ga je niet verklappen. Maar is het om te lachen?
Het is zeker om te lachen, want tussendoor vallen ze ook nog uit hun rol. Want er is ook nog een stagiair. En Ellen, die vindt dat die stagiair meer moet doen dan alleen koffie halen. Dus die wil eigenlijk een monoloog. Maar dan krijgt ze een brief van Peter en Jan-Paul, die het daar dus helemaal niet mee eens zijn. En dat wordt ook allemaal voorgelezen. Dus het is heel tong-in-cheek. Het is heel meta, maar ook weer niet heel erg meta. En het is vooral gewoon echt ontzettend grappig.
Nou, ontzettend leuk. Circus Treurdier.
Ja, ze spelen tot en met 31 mei. Ik zag dat het veelal uitverkocht is. Maar dit is de tip van de kenner. Er komen altijd kaarten terug. Want er zijn altijd mensen die 3 maanden geleden het geboekt hebben en ineens toch niet meer kunnen. Of de oppas kan niet.
Oh.
Dus ik zou zeggen, hou de site in de gaten. Bel de kassa van het theater waar ze staan.
Oh, dat is een hele goede tip, ja, Inske.
Ik ben eigenlijk nog nooit ergens niet ingekomen terwijl het wel uitverkocht was.
Echt waar?
Ja. Maar je kunt zelfs even, op de avond zelf...
Je ziet staan uitverkocht en dan ga je bellen.
Dan ga ik bellen. En heel vaak komt er net toevallig een kaartje terug. Ja,
maar
ik weet niet
maar
of ik
dan
het
zeg je met Rinske Wels.
Nee, die kassa-medewerkers kennen mij toch allemaal niet, joh. Nee, dus...
Dit gebeurt gewoon. Dit kunnen we allemaal gaan doen. Wat een toptip.
Ja. Ja.
Een tip in een tip.
Een tip in een tip.
Ik zou hoe het heet zeker die voorstelling
doen
nou ook weer?
Dus de voorstelling heet Wendy Pan. Ik moet nog wel even zeggen, het is natuurlijk een verwijzing naar Peter Pan. Dat was haar ex-vriend. Daar voelt ze zich ook schuldig over. Want ze heeft het uitgemaakt op zijn verjaardag.
Ai.
En hij komt nog weer helemaal terug ook. Nou, afijn, okay, dat moet je echt gaan zien.
Dank je wel, Rinske Wels.
Wie is de kok? Laat mij eens spreken met de chef. Ai, waar is de kok gebleven, chef? Ai, waar ben je nu? Laat mij eens spreken met de chef. Ai, wie is de kok? Ai, wie is de kok? Ai.
Ja, onze kok is niemand minder dan onze eigen Lone Paulsen, de kok van de week. Ja, Lone, je bent weer met vijgenbladeren in de weer gegaan. En daar maak je niet alleen liqueur van... Maar ik heb hier een warm drankje.
Ja, ik maak er ook 2 van. Oh. Omdat ik dacht, ja, het is zo zonde. Hè? Er zijn zoveel mensen die geen alcohol drinken meer. Dan dacht ik, ik moet ook een alcoholvrij alternatief maken. Dus ik heb in mijn eigen vijgenblad thee gemaakt.
Ja, ik heb hier die thee. Maar dit blijft natuurlijk een wonder met vijgenbladeren. Die smaken helemaal niet naar vijg.
Nee, maar ja, vind je dit?
Nee, vind ik niet. Nee. Andere, ik heb een heel andere associatie hierbij.
Ja, er zit een beetje kokos, een beetje vanille, maar ook een beetje munt bijna, soms.
Heel zacht, puur
van vijgenblad?
Dat is puur vijgenblad, ja. Dat is puur, en trouwens de liqueur ook, hè? Dat is ook puur vijgenblad.
Mm-hmm. En vertel eens, want ik weet dat jij ooit van Dick... heb je zakken vol met vijgenbladeren gekregen na een storm. Toch?
Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt inderdaad.
En is deze thee nog steeds van die bladeren? Of?
Nou ja, er zijn ook nieuwe bladeren bijgekomen, verse bladeren. Omdat dat is wat zo leuk is nu. Ja, omdat het seizoen is weer begonnen.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dus de bladeren die zitten weer op de bomen.
Ja.
En dan kan ik ook mijn grote plan uitrollen.
Oh, wacht even. Is hier world domination? Wat is jouw grote plan?
Ik had wel een plan.
Niet.
Ik wilde dus heel graag vijgenbladlikeur maken voor mensen. Hè?
Ja.
Dat ik zie al...
Wacht even.
Ja?
Voor mensen?
Ja. Van mensen.
Voor mensen. Voor mensen.
Omdat ik zit vaak op de fiets en onderweg naar mijn keuken of onderweg naar hier.
Mm-hmm.
En dan rijd ik langs al die prachtige vijgenbomen in Amsterdam. En die zijn er echt heel veel van. En dan zie ik ook dat de vruchten, die worden gewoon niet rijp. En dat kan niet in ons klimaat. En dat is ook prima. Nou, we moeten ook redenen hebben om naar Italië te gaan.
Ja, precies.
Maar
baby aubergines en vijgen.
Onder andere, de mooie mannen. En ik weet niet wat. Ja,
nou,
dat soort
hier,
dingen.
Huppakee. Daar zijn ze weer. Ja, ja, mooie mannen.
Maar ook, dus ik dacht, ik wil gewoon heel graag iets met die vijgenbladen doen. Want die staan er maar, en die bomen. En dus wat ik bedacht had, is dat je mij gaat bellen of een mail stuurt. Mm-hmm. Als je een vijgenboom in de tuin hebt of in je bedrijfstuin.
Of als je een mooie man bent.
Dat mag altijd.
Of hebt.
Altijd.
Ja. En dan bel je jou op en dan zeg je, ik heb hier heel veel vijgenbladeren.
Ja, dan heb ik een stappenplan daarvoor. Dan pluk je 1 blad per fles die je bij mij wilt bestellen.
Oh ja.
En dan kom ik dat halen in Amsterdam. Of je kunt het opsturen. Of je kunt het ook komen brengen. Bijvoorbeeld hier in de podcast. Lijkt me heel gezellig. Dan kun je gelijk even een drankje nemen.
Zo jammer dat ik geen vijgenboom heb.
Nou, maar je kan het toch bij mij bestellen. Omdat ik heb natuurlijk ook mijn eigen vijgenboom. Of vijgenbladlikeur. Dus je kunt bij mij bestellen.
Nou, het is te gek, Lone. Het is echt heel erg mooi. En mooi verfijnd van smaak. En als je dat dus doet, dan ga jij voor die mensen aan de slag?
Dan ga ik aan de slag. En er is een deadline van 15 september. Omdat daarna dan beginnen de bladeren ongeveer rond die tijd. Dan beginnen de bladeren wel te verwilderen.
Verwelken.
Verwelken, ja. En dan zit er niet zoveel kracht en sap in. Dus ik zou gewoon nu een kans pakken, omdat dan maak ik het. En dan 3 weken later, dan kom ik het brengen.
Ja, en dan heb je dus, ofwel voor jezelf, ofwel als cadeautje, een uniek iets.
Ja, precies. En ik heb zo'n, ik heb ook een klein, ik kan het even laten zien hoor. Ik heb zo'n pakket gemaakt.
Ja,
Lona loopt nu even naar de keuken.
Zo'n in doosje.
Oh ja, dat ziet er prachtig uit. Een soort cadeaukistje komt er tevoorschijn.
En dan moet ik even kijken hoe je het openmaakt. Kijk, dan ligt er hier een flesje liqueur.
Fantastisch cadeaupakket. Echt, relatiegeschenk waardig. Oh jezus, ik gooi er bijna alles uit. Neem me niet kwalijk. Maar 2 prachtige brokante borrelglaasjes op een voetje. En dan zo'n zakje met van die vijgenblad thee. En een flesje.
Nou, ik dacht, dat is
echt,
toch.
Waarom geven mensen elkaar nog andere cadeaus? Dit is wat je elkaar moet geven, toch?
Het lijkt me leuk als bedrijfs. Hoe heet dat? Als,
relatiegeschenk.
Relatiegeschenk.
Ja. Heel mooi, Lone.
Heel erg goed.
Echt
nou, het is werkelijk waar prachtig. Dank je wel, lieve Lone, voor deze vijgenblad bijdrage. Dank je wel. Proost.
Proost.
Nou, Francine. Cheers.
Ja.
Er is weer van alles langsgekomen.
Er is van alles gebeurd in dit uur. En ik heb er ook weer heel veel van geleerd. Namelijk, we zijn niet wat we hebben.
Mm-hmm.
Als alles wegvalt en er niks meer is, dan is er hopelijk de liefde. En als je rondloopt met een groot geheim, zorg dan dat je een geweldige vriendschap hebt. Mm-hmm. Dat je zelfs kan gaan kruipen van schuldgevoel. En dat je dan sorry gaat zeggen voor alle carbonades die je gegeten hebt. Uh-huh. En de feilbaarheid van specialisten, medische en artsen. Roken, drinken en mooie mannen en vijgenbladeren met sap.
Oh,
ook bijna poëzie.
Een hele zwoele bundel is dit. Dankjewel. Dit was aflevering 34 van het tweede seizoen van Ballet Croquet. We danken onze gasten Lone Palsen, Helena Hilgerdenaar en Rinske Wels. Kijk in de show notes voor de informatie die hoort bij hun verhalen.
Grote dank en een extra groot hartje aan de Ballet Croquet Huisband onder de 2-koppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groenee. Met vandaag als special guests Kian Toft en Olaf Keus. Ballet Croquet wordt opgenomen voor een live studiopubliek. En wilt u ook een keer komen kijken en genieten van live muziek en goede sfeer? Dat kan. Kom dan maandagavond 16 juni. Dan maken we er weer een feestje van. Met eten van Lone, haar winkeltje met culinaire cadeautjes. En de bar van Dick met oesters en gin. Stuur een mail naar alles@balletcroquet.nl.
En wilt u wat verteren in onze podcast? Dat kan ook. alles@balletcroquet.nl. Hou je niet van mailen? Kijk op Instagram en stuur ons een DM'tje @balletcroquet. Vind je dit een leuke podcast? Laat het weten in een recensie in jouw favoriete podcast-app. Daar help je ons mee. Met grote dank aan de meest gastvrije Fries van heel Amsterdam en omstreken. Dick Verla van Studio Koophaven. Wij gaan weer grazen. Tot volgende week.
En onthoud, alles is ballet croquet.
Zo, nu een croquet.